Verheft uw en jullie harten tot God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God is onze hulp en enige verwachting. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van God de Vader, door Christus Jezus onze Heere, in de gemeenschap van God de Heilige Geest. Amen. We zullen met elkaar gaan zingen van Psalm 100, waarin het gaat over Gods trouw en waarheid. En dat die trouw en waarheid van hem haar kracht houden, hoe lang? Tot in het laatste nageslacht. Psalm 100, vers 4. Zullen wij nu overgaan tot het belijden van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We willen dat doen met de 12 artikelen, de apostolische geloofsbelijdenis. En een ieder van u en jullie spreken met mij in zijn hart, met Gods levend gemaakte kerk over het rond en breed van deze wereld, aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees, en een eeuwig leven. Amen. En we zullen nu gaan zingen van Psalm 147, het derde vers, om met deze geloofsbelijdenis in te stemmen. Zeer groot is onze Heere, vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. En wat er volgt. gaan nu over op het lezen van Gods heilig woord. En deze avond, in deze tweede dienst, zullen we dat doen uit Genesis 15. Dus de schriftlezing voor deze dienst is genomen uit Genesis 15. Het hele hoofdstuk. Dan luidt het woord van de Heere aldus. Na deze dingen geschiedde het woord des Heeren tot Abram in een gezicht, zeggende: Vrees niet, Abram, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Toen zeide Abram: Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga, en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer? Voort zeide Abram: Zie, mij hebt gij geen zaad gegeven, en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En zie, het woord des Heeren was tot hem, zeggende: Deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zeide: Zie nu op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem: Zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Voort zeide hij tot hem: Ik ben de Heere, die u uitgeleid heb uit Ur der Chaldeeën, om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten. En hij zeide: Heere, Heere, waarbij zal ik weten dat ik het erfelijk bezitten zal? En hij zeide: Neem mij een driejarige vaars, een jonge koe, en een driejarige geit, een driejarige ram, en een tortelduif en een jonge duif. En hij bracht hem al deze en hij deelde ze midden door en hij legde elks deel tegenover het andere. Maar het gevogelte deelde hij niet. En het wild gevogelte kwam neder op het aas, maar Abram joeg het weg. En het geschiedde, als de zon was aan het ondergaan, zo viel een diepe slaap op Abram. En zie, een schrik en grote duisternis viel op hem. Toen zei hij tot Abram: Weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat hunner niet is. En zij zullen hen dienen en zij zullen hen verdrukken 400 jaar. Doch ik zal het volk ook richten, het welk zij zullen dienen. En daarna zullen zij uittrekken met grote haven. En gij zult tot uw vaderen gaan met vrede. En gij zult in goede ouderdom begraven worden. En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren. Want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. En het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd. En zie, er was een rokende oven en vurige fakkel die tussen die stukken doorging. Te dienzelfde dagen maakte de Heere een verbond met Abram, zeggende: Uw zaad heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier Frat. De Keniet en de Keniziet, de Kadmoniet, de Hetiet en de Ferizit en de Refaïten en de Amoriet en de Kanaaniet en de Gergaziet en de Jebuziet. Tot zover de lezing uit Gods woord. Laten wij nu de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, drie enige God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo maakt u zich bekend in uw woord, dat u drie enig bent. En daar staat ook ergens in de belijdenis, hoe weten wij dat? Uit het heilige woord van God. Zo komt u tot ons. Heren, dat kan ons verstand niet begrijpen. Daar kunnen wij niet narekenen, daar kunnen wij niet beredeneren. Wie van ons zal dat ooit kunnen vatten? Maar zo bent u. U bent drie-enig. Eén goddelijk wezen, bestaande in drie personen. Die toch ook allen weer afzonderlijk zijn en hun eigen werkzaamheden hebben. Vader, u bent toch de bron van de verkiezing. En Zoon, u hebt het heil verworven aan Golgotha's kruis. En Heilige Geest, u bent die toepasser van dat heil. Dat de Heere heeft uitgedacht en dat Christus verworven heeft. En we komen het u bidden. Kon het zij niet als rechthebbende mensen, maar als mensen die in zichzelf alles verloren hebben. Wilt u ons bedienen vanuit uw heiligdom. Door woord en geest. Wilt u het woord aan ons hart toepassen door uw heilige geest. Geeft u dat het woord dat we zo dadelijk mogen gaan overdenken en zojuist gelezen is, niet blijft maar bij woorden die wij horen en die we mogelijk verstandelijk begrijpen, maar dat het geloofskennis wordt. Heren, dat er vlees opkomt, geest en leven daarin. Komt u zo tot ons, opent u ons hart dat van nature gesloten is. De natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn en ze kan die ook niet verstaan, want ze zijn hem dwaasheid. Maar die man of die vrouw of dat jong of dat meisje dat door uw geest is bearbeid, zal uw woord gaan mogen verstaan naar zijn rijke inhoud en naar zijn rijke belofte. En daar ja en amen op leren zeggen, het is zo. En dat gaan toestemmen en dat gaan omarmen. En heren, dan moeten wij de dood op onszelf schrijven. In ons is het leven niet. Maar Christus heeft alles gedaan. Hij is een volkomen zaligmaker voor zondaren. Hij is een volkomen zaligmaker voor mannen en vrouwen in de kracht van het leven. Voor ouden van dagen. Voor mensen met grijze haren. En voor kinderen, voor jongens en voor meisjes. En voor pubers, en voor wie we ook maar zijn, ouderlingen, diakenen, kosters, organisten, predikanten. Heren, wij zijn allemaal, om die uitdrukking te gebruiken, van dezelfde lap gescheurd. En wij moeten allemaal van nieuws geboren worden. En we moeten allemaal in Christus zijn, wil het goed zijn voor tijd en eeuwigheid. En dan komen wij het u bidden, Heren, dat u zo onder ons wilt werken, dat wij in Christus gevonden worden. Niet meer hebben de onze gerechtigheid, want die kan de eeuwigheid niet verduren, maar hebben de uw gerechtigheid. Dat we overkleed zijn met uw heil, met alles wat u hebt verworven aan het kruis op Golgotha. Waar we vanochtend ook nog iets van mochten horen, hoe u daar moest lijden en dat de hemel voor u gesloten werd en dat u ook riep en dat u geen antwoord kreeg en dat het voor u een onbegrepen weg werd. Maar Heere, u zei ja tegen uw Vader. U kwam niet in opstand en u kwam niet van het kruis af, maar u volbracht het werk dat er op uw schouders gelegd werd tot het bittere einde toe. En dan past het ons om uw grote naam daarvoor diep, diep te erkennen. En u te loven. Onze knieën te buigen. En die handen die melaat zijn van de zonde van nature, bij u op te houden met het gebed. Heren, genees mij van al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Reinig mij van al mijn ongerechtigheden. Heere, maak mij schoon. Was mij door uw bloed. En ik zal rein wezen en witter dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. En Heere, dan mogen we het geloven dat u dat ook wil doen. En we komen het u vragen wilt u het ook in rijke mate doen. Dat uw grote naam verheerlijkt wordt. Geprezen, ook hier, aan deze plaats onder ons. Dat het mag jubelen en zingen van zielenvreugd in u, de drie enige God. Omdat het nu zo'n groot wonder is onder onze ogen, dat u door genade ook onze zaligmaker zijn wilt. En dan krijgen we een vreugde in het hart die de wereld nooit zou kunnen geven. Dat is een bovennatuurlijke vreugde, want die komt bij u vandaan. Die is hemels van oorsprong en hemels in zijn zoetheid en in zijn smaak. En wilt u daar ons veel van te proeven en te smaken geven. En dat ons leven een hemelse klankkleur krijgt, een hemelse smaak. Heren, dan zijn we nog wel op deze wereld, maar dan leven wij als hemelburgers. Dan hebben wij onze bestemming daar waar u bent. Dan is ons burgerschap in de hemelen. En tegelijkertijd hebben we een taak en een verantwoordelijkheid, ook in het leven van elke dag in ons werk, heren, dat u ons te doen geeft. Wilt u ons ook helpen om het werk in getrouwheid te doen, nauwgezet, ijverig, maar toch ook zo dat anderen aan ons kunnen merken dat wij des Heren zijn, dat wij van u zijn, dat we gekocht zijn door uw bloed. En mogen we een getuige zijn, Heren, in woorden, maar ook in daden. Wilt u dat ook schenken aan onze jongeren, dat ook zij een lichtend licht mogen zijn, en dat ze in alle eenvoudigheid ook iets mogen zeggen over hoe goed het is en hoe fijn om u, de Heren, te vrezen en te volgen. Gedenk ons, Heer, als we niet meer hoeven te werken of niet meer kunnen werken, omdat we arbeidsongeschikt zijn geraakt, omdat we te maken hebben met een handicap in ons leven, of dat er mogelijk nog weer andere moeite of zorgen zijn die ons leven tekenen. Heer, wanneer daar verdriet is in ons leven, als daar rouw is en rouw is er gekomen in de gemeente, wil al die rouwdragende gezinnen en families nogmaals opdragen aan u, de Heer. Wilt u ook bij hen zijn en ondersteunen en sterken nadat zij ook nodig hebben? Heer, zegent u ons als we ons inzetten voor vrijwilligerswerk, als we op allerlei manieren actief zijn in deze samenleving, in dienstbetoon, in hulpvaardigheid. Gedenk ons in bijzonder, Heren, als we ons ervoor inspannen dat uw woord wordt uitgedragen, als we daarin bezig mogen zijn door uw genade. Misschien onder mensen met een andere culturele achtergrond. Dan weet u ook daarin wat nodig is. En wilt u ook daarin ook wegen wijzen. En wilt u de weg banen naar het hart, door uw woord en door uw geest. Wij zeggen dat zo vaak tegen elkaar, we kunnen het elkaar niet geven, en dat is waar. Maar u kunt het, en u wilt het toch ook. Wilt u het in rijke mate doen, ook onder mensen in ons land met een heel andere achtergrond. Moslims, of mensen die hindoe zijn of boeddhistisch. Er zijn ook zoveel die, zoals ze het dan zeggen, nergens in geloven. Maar intussen geloven ze wel in zichzelf. Heren, wilt u vele mensen tot u trekken? En wilt u ze doen komen tot uw hel, tot Christus? En mogen ze het waarachtige leven uit uw hand ontvangen? Ja, wilt u zo nog gedachten van vrede en van genade hebben over dit land? Waar zoveel zonde aan de hand wordt gehouden. En als u zou doen met ons land nadat we met elkaar verdiend hebben, Heren, wij zouden allen vergaan op ditzelfde moment. Maar dat doet u niet. U hebt nog gedachten van vrede. En er zijn nog zoveel plekken waar uw woord wordt uitgedragen. Ja, Heren, we bidden u Gaat u maar door met uw werk. En wilt u Satans werk verbreken. Heere, wilt u grote dingen doen. Wat is dat een genade als u dat doet. Want verdiend hebben we het allerminst. Maar we doen een beroep op uw goedheid. Uw ontferming. Uw onbegrepen liefde. Heere, het is trouw. Al wat u ooit beval, hoor ons bidden in Jezus' naam. Amen. We zullen gaan zingen van Psalm 132 als inleiding op de verkondiging. Het 11e vers, daar zal ik David door mijn kracht een hoorn van rijkdom, eer en macht doen rijzen uit zijn nageslacht. Ik heb mijn gezalfde knecht een licht, een heldere lampen toegericht. Het 11e van Psalm 132. Gelezen schriftgedeelte, Genesis 15, is in zijn geheel het uitgangspunt voor de verkondiging. Ik zal natuurlijk niet bij elk vers even uitvoerig stilstaan, maar we zullen wel de lijn van dit hoofdstuk gaan volgen met elkaar. En na het amen willen we dan zingen van Psalm 105, het 4e vers. Gij volk uit Abraham gesproten, uit Abraham voortgekomen, dat zoveel gunsten hebt genoten, gij Jacobs kinderen die de Heer heeft uitverkoren, meldt zijn eer. En wat er volgt, 105, het 4e vers. Geliefde gemeente, Genesis 15, zal u niet verbazen, volgt op Genesis 14. En Genesis 14 is een hoofdstuk vol met oorlogen. Abraham die met die koningen strijd moet voeren. Lot is ontvoerd en al de zijnen. Het is allemaal goed afgelopen. De Heere heeft de tegenstanders in Abrahams hand overgeleverd. Terwijl hij met zo'n klein legertje was. Het is alles goed afgelopen door Gods genade. Maar nu al dat oorlogsstof is neergedwarreld en het weer rustig is, hoe moet het nou toch verder? Want Abraham die is in een voor hem vreemd land. Hij is in de tussentijd ook al even in Egypte geweest. Genesis 12, vers 10 tot en met 20. En dan komt de onzekerheid. We moeten verder. Met de belofte van de Heere die hij tot mij deed komen. De belofte dat uit Abraham eens een groot volk zou voortkomen. De belofte dat heel het land voor hem en zijn nageslacht zal zijn. Maar de Heere komt Abraham tegemoet. Hij weet wel wat er in Abrahams hart omgaat. En hij verzekert hem ervan dat hij zijn beloften waar zal maken. En dan komen we ook bij het thema van de prediking. De Heere verzekert Abraham van zijn beloften. En we letten dan op twee gedachten. Het eerste is van een talrijk volk door zijn woord te geven. En de tweede is van het land door zijn verbond te sluiten. De Heere verzekert Abraham van zijn belofte, van een talrijk volk door zijn woord te geven en van het land door zijn verbond te sluiten. Onze eerste gedachte. Vrees niet, Abraham. Waarom zou de Heere dat nu zo tegen Abraham zeggen in het begin van ons hoofdstuk? Vrees niet, Abraham. Kan het zijn dat Abraham toch wel angstig is voor die overwonnen volken? Dat dadelijk de strijd toch weer gaat losbarsten? Of is Abraham bang dat er van die beloften van de Heere misschien toch niet zoveel terechtkomt? Maar de Heere zegt, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Ik staat voorop in de zin. Abraham krijgt eigenlijk te horen, ik ben de Heere, uw God. Wat zou hij dan nog te vrezen hebben? Ik ben uw schild. Abraham, dan mag je toch zingen. De Heere is mijn kracht en mijn schild. En ook zegt God tegen hem, uw loon zeer groot. Dan kunnen we toch beter net ietsjes anders vertalen met door te zeggen, ik ben de Heere, ik ben u een schild en dan uw loon is zeer groot. Uw loon is zeer groot. Abraham zal door de Heere rijk gemaakt worden. En dan gaat het hier niet om materiële rijkdom, maar om geestelijke rijkdom. Uw loon zal zeer groot zijn. Maar Abraham, die kan zich in dit heerlijk woord van de Heere nog niet zo verheugen. Want hoe reageert hij? Wat zult gij mij geven? Met andere woorden, wat heeft dat voor een zin dat u mij heel veel zou geven, daar ik zonder kinderen heen ga? Abraham die klaagt hierover die kinderloosheid. En ik zal het u maar eerlijk zeggen, ik ontdekte het zelf ook toen ik deze preek voorbereidde. Dit is de eerste keer, dus hier in Genesis 15 vers 2, het is de eerste keer dat wij Abraham iets horen zeggen tegen de Heere. Wat zou ik moeten met alles wat u mij geven wil? Ik ga kinderloos heen. Het is nogal wat Abraham hier dan zo zegt tegen de Heere. Waarom is Abraham zo moedeloos? Hij lijkt helemaal geen hoop te hebben, helemaal geen verwachting. De Heere had gezegd, ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde. Maar ja, Abraham is een mens. Net als wij, van gelijke bewegingen als wij zijn. Dus ook vol met twijfel. Dus ook vol met ongeloof. En het is nogal wat hij zegt. Ik ga zonder kinderen heen. Terwijl God, die niet liegen kan, iets heel anders gezegd heeft. Maar de omstandigheden, ze spreken zo'n heel andere taal. Hij denkt, ja, ik ben al oud. En mijn vrouw ook. En je kunt moedeloos worden. En dat gebrek, dat weegt zo zwaar. Dat het heel de glans van Gods nabijheid en Gods spreken, want God spreekt tot Abraham, dat het dat helemaal verdoft. Dat dat helemaal niet glanst en schittert. Abraham klaagt bij de Heere. Zie, gij hebt mij geen zaad gegeven, geen nageslacht betekent dat. En zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. Alles wat u geven zal, het zal nog eens voor die bezitter van mijn huis zijn. Dat is zijn belangrijkste dienstknecht. Dat is die ene Eliezer uit Damascus, die ooit waarschijnlijk met Abraham is meegetrokken toen Abraham nog in Haran woonde. Maar dat weten we niet zeker. Laat deze geschiedenis, om even een pas op de plaats te maken, ons ervoor doen waken om de nabijheid van God en zijn gaven te gering schatten. Niet op waarde te schatten. Wanneer wij uit Gods hand niet of nog niet ontvangen waar we zo naar verlangen, laat het enige mis in uw leven toch niet alles overheersen zoals dat hier bij Abraham het geval is. En de vreugde uit ons leven wegdrukken. En tegelijkertijd, en ik haast me om dat er ook meteen achteraan te zeggen. Want zoals dat vanochtend ook al even zei, we moeten er altijd voor uitkijken in de kerk om gemakkelijk te praten. Want de nood kan heel groot zijn in het leven van iemand. En de leed kan enorm drukken. En je zou maar, en ik weet niet of dat in uw midden het geval is, maar uitzien naar de kinderzegen. En maar maak die nood maar bekend bij God. En Abraham, ja, die klaagt in deze geschiedenis niet over de Heere, maar hij klaagt bij de Heere. Abraham is wel heel eerlijk tegenover God. Ja, het is waar. Het grenst echt aan ongeloof wat Abraham hier zo zegt tegen God. En van enige verwachting lijkt geen sprake meer te zijn. En toch, klagen bij God is vele malen beter dan klagen over God. En hier wordt ook wel duidelijk dat God niet verkiest om ons geloof, maar om ons te brengen tot het geloof. Want Abrahams klachten en Abrahams moedeloosheid verhinderen de Heere niet in het realiseren van zijn beloften. En dan komen we bij vers 4. En zie, het woord des Heeren was tot hem, zeggende: deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Als er staat in de Bijbel, en zie, dan komt er iets onverwachts. Abraham, zegt de Heere, uw erfgenaam zal uw eigen zoon zijn. Dat mag Abraham nu nog een keertje horen. Wat is de Heere geduldig met Abraham? Want de Heere had al 3 keer gesproken over nageslacht. En in Genesis 12 vers 7 en in Genesis 13 vers 16 heel expliciet gesproken over uw zaad. Stel nou voor, gemeente, dat de realisering van deze belofte van God had afgehangen ten diepste van Abrahams geloof. Wat zou er dan van terechtgekomen zijn? Niets. Maar het is anders. Hij die het beloofd heeft, die is getrouw, die het ook doen zal. En wanneer de Heere zegt, ik zal, en dat had hij gezegd, dan gaat hij het ook doen. En dan zal hij het ook doen. Wat hier aan de hand is, wat hier aan de orde is, dat noemen we wel een onvoorwaardelijke belofte van God. Die is niet afhankelijk van enige voorwaarden van onze kant. En daar spreekt genade uit. Daar spreekt liefde uit. Want Gods heilsplan moet en zal doorgang vinden. Want door dat grote plan van God wil hij mensen gaan redden. Naar zijn verkiezend welbehagen. De Heere zei het al vlak na de zondeval. U kent die tekst en jullie ook wel. Genesis 3, vers 15. Ik zal vijandschap zetten. Etcetera. En daarmee gaat hij door. We komen dat zo vaak tegen. Die twee kleine woordjes in de Bijbel. Ik zal. Eén voorbeeld. 2 Samuel 7, vers 12. Dat gaat over David. En daarom zongen we ook van Psalm 132 zojuist. Dan zegt de Heere, wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, David, en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Een profetie over de Heer Jezus Christus. Een goddelijk ik zal. Bij ons is geen hoop, geen echte verwachting. Maar de Heere breekt door die onmogelijkheden van mensen heen, door ons ongeloof, door onze hardigheid. Het ik zal van God, dat moet en mag ons toch echte verwachting geven. Want het is niet, gelukkig ook niet. Ik zal en ik moet. En het hangt van mij af. Maar het gaat toch in de Bijbel over. Hij zal. Wat een zegen is dat. Dat het allemaal van hem komt. En dat je het mag zeggen. En ik hoop dat u het ook echt mag geloven met uw hart. Hij zal mij redden. Hij zal mij vergeven. Hij zal mij thuis brengen. Hij, door die grote zoon der belofte, de Heere Jezus Christus. En als de Heere dat gezegd heeft, dan lezen wij het verder in vers 5. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zeide, zie nu op naar de hemel en tel de sterren indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem, zo zal uw zaad zijn. Abraham die moet dus naar de sterrenhemel gaan kijken. Dan weten jullie het ook wel, jongeren en jongens en meisjes. He, dat was natuurlijk aardedonker daar als het nacht was. Er was geen lichtvervuiling. Dus je zag een imposante sterrenhemel die je doet duizelen. Ja, en dan moet hij de sterren tellen. Zou je dat ooit lukken? Wat denken jullie, jongens en meisjes? Zou dat lukken? Nee, dat lukt niet. Ze zijn niet te tellen. Zoveel sterren staan er aan de hemel. Net zoals het natuurlijk onmogelijk is om het stof der aarde te tellen. Maar als je het zou kunnen tellen, dan heb je er een idee van hoe omvangrijk je nageslacht zal zijn, Abraham. En hoeft dat hier niet letterlijk op te vatten... Maar het gaat hier om aan te duiden dat het een hele grote menigte is. Het is spreekwoordelijk voor een ontelbaar getal. Een rijke belofte zet de Heere tegenover de klacht en het ongeloof van Abraham. En het was zo overtuigend voor Abraham. Zo duidelijk voor Abraham dat zijn ongeloof en zijn twijfel verdwijnt. En dan staat er. En hij geloofde de Heere. Het is de eerste keer dat we dit van Abraham lezen. Dat hij de Heere geloofde. Hij stelde zijn vertrouwen op de Heer. Het woordje geloven in het Hebreeuws heeft alles met vertrouwen te maken. Ja, ik geloof vast en zeker dat geloof en dat vertrouwen was hiervoor ook al wel aanwezig. Al zou je dan nog misschien beter kunnen spreken over het woordje gehoorzaamheid. Want Abraham die was gehoorzaam aan de roepstem van God toen die roepstem tot hem kwam in Ur. En later in Haran. En we lezen dat hij voor de Heere altaren bouwde. En dat hij de naam van de Heere aanroept. En dat hij de Heere ook wel prijst. Maar het moet eigenlijk bij Abraham ook nog wel tot die geloofsovergave komen. En zo is dat bij ons ook. U gehoorzaamt de Heere om in zijn wegen te gaan. U bent in de kerk, u komt onder zijn woord en u leest zijn woord en u probeert de Heere te dienen. En u prijst ook wel zijn naam. Maar misschien is het in u of jouw leven nog niet echt tot geloof gekomen. Tot echte overgave, tot echt kinderlijk vertrouwen op Gods woord. Je hebt nog niet echt die zekerheid gevonden. En Abraham die vindt hier die zekerheid. Omdat hij zichzelf zo vermant en... Nee, hij geloofde in de Heere. En dat is de weg. Als u zekerheid wil krijgen, vertrouwen, geloven in de Heere. Dat wil zeggen, de Heere vertrouwen van nu af en voortaan. En dat komt ook in het Hebreeuws naar voren. Dan moet u dan maar een beetje aannemen dat ik dat zeg, maar dat betekent zoveel als Abraham vertrouwde God van nu aan en voortaan. Ik zal niet meer twijfelen aan Gods belofte. Ook al zag hij er nog niks van. Dat hij een zoon zou krijgen. Maar nu, hij gelooft het. Wat is dan een christen nodig te geloven? Alles wat ons in het evangelie beloofd wordt. En dan staat er, en hij, dat is de Heere, rekende het hem tot gerechtigheid. En dat is de eerste keer in de Bijbel dat geloof en gerechtigheid in één adem genoemd worden en aan elkaar verbonden worden. Het geloof dat Abraham nu mag tonen, dat wordt door de Heere tot gerechtigheid gerekend. Nee, daarmee is het geloof niet een werk geworden, maar het geloof is vertrouwen op wat God gezegd heeft. Geloven. Vertrouwen, dat heeft een ontvankelijk karakter. Dat is ontvangen. Dat is die lege handen ophouden. Dus nee, het geloof is niet iets wat ons verdienstelijk maakt voor God. Dat het geloof als zodanig u of jou rechtvaardig maakt. Maar er staat, hij rekende het hem tot gerechtigheid. Dat Abraham geloofde in wat God had gezegd, maakte dat God Abraham uit genade rechtvaardig verklaarde. Dus als je nou die vraag stelt, die hele klassieke vraag, die hele belangrijke vraag, hoe worden wij rechtvaardig voor God? Wat is dan het antwoord op die vraag? Door het geloof in God, in zijn woord, in zijn Christus. Want wie geloven in Christus Jezus als hun verlosser, die zijn kinderen Gods. En dat zeg ik niet zelf, maar dat vinden we in het Nieuwe Testament in Galaten 3, vers 26. Wie geloven in Christus Jezus als hun verlosser, dat zijn de kinderen van God. die vertrouwen op Christus. In zijn volbrachte werk. Dat was onze eerste gedachte, dat de Heere Abraham verzekert van zijn belofte in de eerste plaats van een talrijk volk door zijn woord te geven. We gaan verder met het tweede, van het land door zijn verbond te sluiten. De ontmoeting tussen de Heere en Abraham is nog niet voorbij. De Heere heeft nog meer tegen Abraham te zeggen. En in wezen wordt de draad van vers 1 weer opgepakt. Voort, zeide de Heere tot hem, ik ben de Heere, die u uit Ur der Chaldeeën uitgeleid heb om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten. Het land. Want God beloofde een volk en een land. Dan kom je al tegen in Genesis 12 en in Genesis 13. En dan gaat het er heel plechtig aan toe hier in vers 7. Heel plechtig aan toe. En wat bedoel ik daarmee? Het is de taal die hoort bij een verbondsluiting. Het is namelijk een, wat we dan noemen, een verbondsformule. De taal die hoort bij het sluiten van een verbond. Net zoals eigenlijk de wet des Heren een verbond is, een verbondstekst. Want hoe begint de inleiding op de wet die we elke zondagochtend horen? Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En wat lijkt die tekst heel sterk op vers 7 van ons hoofdstuk. Daar kun je bijna naast elkaar leggen. En als er in de tijd van de Bijbel een verbond werd gesloten, dus een overeenstemming tussen twee partijen, bijvoorbeeld tussen twee koningen, hè, dat ze elkaar beloven in een plechtig verbond dat ze nooit meer oorlog met elkaar zullen voeren, dan kwam je eigenlijk soortgelijke teksten tegen. En daar zijn ook wel voorbeelden van gevonden. Oude inscripties, oude teksten die een soortgelijk karakter hebben. En welke kenmerken heeft dan zo'n verbondsformule? In de eerste plaats maakt in zo'n verbondsformule degene zich bekend van wie het initiatief uitgaat. Nou, dat gebeurt hier ook, toch? Ik ben de Heere. En dan volgt er iets over de relatie met degene met wie dit verbond gesloten wordt. Dat gebeurt hier ook, want de Heere zegt tot Abraham, met wie hij dit verbond gaat sluiten, die u uit Ur der Chaldeeën uitgeleid hebt. En dan volgt er iets waarover het in het desbetreffende verbond gaat. En dat gebeurt hier ook. Om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten. En zo komt die getrouwe verbondsgod tot Abraham. Met stromen van zegen is hij hem voorgekomen, zoals we dat zingen in Psalm 21. En net als in het vorige stukje lezen wij dat Abraham dan iets terugzegt tot God. Dat is vers 8. En hij zeide, Heere, Heere, waarbij zal ik weten dat ik het erfelijk bezitten zal? Hoe moeten we dat nou beoordelen? Wat Abraham hier zegt, want in vers 6, ja, we hebben het zojuist gehoord, hè, lazen we, en hij geloofde in de Heere van nu en voortaan. En nu dan zegt hij twee versen later al meteen weer, en waarbij zal ik dat weten? Is dat nou weer dat ongeloof bij Abraham? Komt dat nou zo snel weer terug? Nee, ik denk het toch niet. Er is hier geen sprake van ongeloof hoe Abraham hier reageert. Maar er is sprake van een zwak geloof dat bevestiging nodig heeft. Je kunt ook zeggen, Abraham heeft zichzelf in korte tijd beter leren kennen en hij weet, mijn zwakke geloof heeft bevestiging nodig van God. En het is een verlangen naar de bezegeling van Gods woord. In die lijn staan ook de kanttekeningen bij dit vers. Daar staat het volgende. Abraham, hoewel gelovende, begeert nochtans van God nader bericht en versterking, gelijk ook andere gelovigen eertijds gedaan hebben. Denk maar aan zijn Gideon. Die vroeg ook om een teken. En dat mocht. Of denk eens aan koning Hiskia. En dan zegt hij het volgende, jongens en meisjes. Welk is het teken dat de Heere mij gezond zal maken en dat ik op de derde dag in des Herenhuis zal opgaan? En God blijkt opnieuw zo geduldig met Abraham te zijn. En hij handelt zo liefdevol met hem, dat hij ook echt een teken gaat geven. Hij komt Abraham tegemoet. En dan is het niet zomaar wat. Wat er dan gaat gebeuren. Zo'n teken, dat had Abraham niet verwacht. Dat gaat zo diep. En dat gaat onderschrijven en verzegelen dat God waarachtig is in hetgeen hij belooft. Want het vierde kenmerk van een verbondsluiting is dat er ook een ritueel plaatsvindt. Een ceremonie. Met bloed. En dat gebeurt hier ook. Abraham moet dieren halen van God. Een driejarige jonge koe, een vaars. Een driejarige geit, een driejarige ram. Een tochterduif en een jonge duif. En waarom deze dieren, daar verschillende verklarers ernstig van mening over onderling. En ik heb het antwoord er eigenlijk ook niet op, dus dat laat ik nu verder ook rusten. Maar van meet af aan begreep Abraham waar het om ging. En direct begreep hij waarom God dit vroeg. Dat zien we ook in vers 10. Hij vraagt niks aan God. Hij snapt het meteen. Hij deelde ze midden door. En hij legde elk deel tegenover het andere. Die twee duiven die worden niet gedeeld, maar ieder aan een zijde gelegd. Aan het eind van die straat, zeg maar, van die rij dierenstukken. En dan ontstaat er eigenlijk een bloedstraat. Want die dieren die zijn midden doorgesneden en die zijn daar zo neergelegd. En ik geloof, dat moet een vrij akelig gezicht geweest zijn. En wij als Westerlingen zullen dat niet zomaar hebben kunnen aanzien waarschijnlijk. Kan ik me zo voorstellen. Maar er komen ook nog roofvogels op die beesten af. Die ruiken bloed. Maar Abraham die jaagt ze weg. Die is de hele tijd actief om die beesten weg te jagen. Hij is de hele tijd door alert. Want hij voelt wel aan dat de Heere iets bijzonders gaat doen. En dat de Heere een heel bijzonder teken gaat geven. Maar wanneer? Wanneer gaat God nu weer spreken? En Abraham die is vol verwachting. En hij wacht. En hij wacht. Maar het wordt al later en later. En de schaduwen worden langer. En dat gaat trouwens ook daar heel snel. Hè, want naarmate je dichter bij de evenaar komt, des te sneller wordt het donker. En die zon die zakt pijlsnel. En of Abraham het nu wil of niet. En hij wil het eigenlijk niet. Maar zo viel een diepe slaap op Abraham. Heeft de Heere daarvoor gezorgd? Of is het gewoonweg dat hij door pure vermoeidheid overmand werd? Dat laatste denk ik overigens niet. Ik denk dat de Heere hier de hand in heeft. Want het is ook geen rustige slaap die Abraham slaapt. Want wat gebeurt er? En ziet, schrik, grote duisternis viel op hem. Wat zijn nageslacht zou gaan ondervinden in Egypte. Daarvan moet Abraham als die eerste aartsvader nu in zijn slaap al iets gaan ondervinden. Iets van die verdrukking, schrik, grote duisternis. Tekenen van droefheid, ellende, tegenspoed. Het is een nare, angstige droom, onrustig, die Abraham heeft. Maar dan begint God toch weer te spreken tot Abraham in vers 13. Weet voorzeker dat uw zaad, uw nageslacht, vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is. En zij zullen hen dienen en zij zullen hen verdrukken. Hoe lang? 400 jaar. Even een pas op de plaats. Wie kan de Heere nu nog begrijpen? Want in vers 7 klonk het om u dit land te geven. En dan klinkt het een paar verzen later. En uw zaad zal vreemd zijn in een land dat het hunne niet is. En zijn nakomelingen moeten zware slavenarbeid gaan verrichten. En dat 400 jaar lang. En dan mogen we wel zingen. En daarom zongen we ook van Psalm 147. Wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Wie kan zijn beleid doorgronden? Wie kan de Heren begrijpen? Maar alles wat er met het volk Israël eens gebeuren zal, het zal niet toevallig gebeuren. Maar het is de Heere die hier de hand in heeft. En hij zal de gang van dat volk, van zijn eigen volk, besturen. En de gang van dit volk zal door de diepte zijn. En het zal door de duisternissen gaan. En door de onmogelijkheden heen. Ze kunnen zichzelf niet redden. Maar het zal doorleiden tot heerlijkheid gaan. En op die manier zal Gods beloften toch op zijn tijd vervuld gaan worden. Maar wel op zijn wijze, door de weg van de onmogelijkheden heen. En je vraagt je af, maar waarom dan toch? Waarom dan toch zo'n moeilijke weg? Weet u waarom? Opdat God geëerd zal worden. En dat hij geprezen zal worden. Het moet aanwerken op de verheerlijking van zijn naam. En dat de wereld het zien zal dat Israëls God de koning is, die instaat voor zijn beloftewoord. Dat hij de enige en de waarachtige God is, die leeft tot een eeuwigheid. En dat het verloste volk eens zal zingen. En dat hebben ze gezongen toen ze door de Rode Zee getrokken waren. O Heere, wie is als gij onder de goden? Wie is als gij, verheerlijkt in heiligheid, te vrezen in lofzangen, doende wonder? Het mag wel duidelijk zijn. Gods wegen zijn lang niet altijd onze wegen. Hij brengt zijn volk in de verdrukking, in een land dat het hunne niet is. Maar hij verlost het ook. En ze zullen uittrekken met veel bezit, met goud en zilver. Zoals Abraham met veel goederen vertrok uit Egypte, Genesis 12. Nadat de Heere Sarai aan hem had teruggegeven. Het is waar, van die verdrukking zal Abraham zelf niets gaan meemaken. Want in vers 15 heeft de Heere het erover dat hij zelf in goede vrede tot zijn vaderen zal heen gaan. Maar hij moet wel weten wat zijn nakomelingen te wachten staat. Ook toen was het, zoals Jezus het eens later zelf zeggen zal, over zijn volk in deze wereld: in de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Dat klinkt hier ook al in door. Inmiddels is het nog later geworden. En de zon is nu echt helemaal ondergegaan. En het is helemaal donker. En daar is het echt donker. Dan zie je echt geen hand voor ogen. Er is geen lichtvervuiling, zoals wij daar wel eens over spreken. En nu zal duidelijk worden waarom Abraham die beesten midden door had moeten delen. Die dieren die hij niet eens meer ziet liggen, zo donker is het. Nu zal het duidelijk worden. Dus nadat de Heer eerst met Abraham gesproken heeft over die moeilijke toekomst, die wacht van zijn nageslacht. Een toekomst die je wel kunt omschrijven als een weg met doornen bezaaid. En zie, vers 17. En zie, wat gaat er nou gebeuren? Daar was een rokende oven en een vurige fakkel die tussen die stukken doorging. Jongens en meisjes, laten we maar eerlijk zeggen, wat een geheimzinnig vers. Wat is hier aan de hand? Een oven van rook en een fakkel van vuur. Het gaat om één ding. Om één object. Een oven. Een oven met twee ruimtes. De onderste ruimte is voor het vuur. En de bovenkant, daar komt die rook uit op. En die oven met dat vuur en die rook gaat tussen die stukken door. En Abraham die ziet dat gebeuren. En wat heeft dit dan te betekenen? Dat het een oven is, dat kan wijzen op de verdrukking in Egypte. Want later wordt de tijd van de verdrukking in Egypte wel vergeleken met de tijd van een ijzeren bakoven. De hitte van de verdrukking van Gods volk. Maar in die verdrukking is een fakkel van vuur aanwezig. En dat wijst niet minder op de tegenwoordigheid van God. Dat Hij het is die uit die verdrukking zal uitleiden. Denk ook maar aan de vuurkolom in de woestijn. Dus wat gebeurt hier in de nacht? Weet u wat hier gebeurt? De Heere zelf is hier aanwezig en Hij gaat zelf tussen die stukken door. Dat vuur, dat is een teken van Gods aanwezigheid in de nacht van ons bestaan. Maar wat heeft dat dan te betekenen? Dat de Heere, wat een wonder toch? Maar dat de Heere tussen die stukken doorgaat. En dat Abraham niet tussen die stukken doorgaat. Waarom gaat het in deze verbondsceremonie? Waarom is het zo dat God nu alleen dat doet? Want je zegt, in een verbond zijn toch altijd twee partijen. Ik had het net over die twee koningen bijvoorbeeld, die een vredesverbond sluiten. Of twee landen of zo. Er zijn in een verbond toch twee partijen die trouw aan het gemaakte verbond beloven. En die plechtig door middel van een ceremonie uitspreken dat ze, let wel, de vloek van het verbond zullen dragen als zij zich niet aan de beloften houden. Ja, want de verbondsbreker zou het vergaan als de geslachte beest. Dat betekent het. Dus degene die tussen die stukken doorging, die zei daarmee: het zal mij mogen vergaan als die beesten, als ik niet nakom wat ik heb beloofd. Dat is wat. Maar het verbond dat de Heer hier opricht is een eenzijdig verbond. Dat gaat van God uit. Hij maakte op die dag een verbond. Abraham vroeg aan de Heer: waarbij zal ik weten dat ik het erfelijk bezitten zal? En dan is het God die door middel van een verbond, en wat voor een verbond, Abraham er plechtig van verzekert dat aan zijn nageslacht, let wel, dit land gegeven is. vers 18. Het is al gegeven. En de Heere zegt in wezen met deze verbondsluiting, en dat durf ik eigenlijk bijna niet uit te spreken, maar de Heere zegt hiermee: als ik dit land niet geef, zal het mij vergaan als deze beesten. En dat is iets om stil van te worden. Vindt u niet? Het verbond wordt door de Heere opgericht. En hij verzekert Abraham op ultieme wijze, want verder dan dit kun je toch niet gaan, dat hij dit land gegeven heeft naar zijn belofte. Tegelijkertijd blijft het wel zo dat in een verbond altijd wel twee partijen zijn. Anders kun je natuurlijk niet meer van een verbond spreken. Er staat dan ook: op die dag maakte de Heere een verbond met Abraham. Dus Abraham is er wel bij betrokken. Hij doet er wel in mee. Hij doet er in mee in die zin dat dit verbond hem en zijn nageslacht geldt. En dat Abraham en zijn nakomelingen, ja dat ook, tot een nieuwe gehoorzaamheid verplicht en vermaand worden. U kunt dat lezen in Genesis 18 vers 19. Dat laat ik nu even verder rusten, dat kunt u thuis eens rustig nalezen. Genesis 18 vers 19. En het is de bedoeling dat al wat mannelijk is besneden wordt als een teken en zegel van het verbond. En in het doopsformulier lezen wij dat wij van God verplicht en vermaand worden tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten. Met heel onze ziel en al onze krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Dat is de verbondseis. Dus ja, we doen helemaal mee in dit verbond. We zijn er helemaal in betrokken. Of toch niet? Op een bepaalde wijze. Want Abraham doet er niet in mee, in die zin dat hij de vloek van het verbond niet zal behoeven te dragen. En zijn nageslacht ook niet. Want, nogmaals, alleen de Heere ging tussen die stukken door. Hij is het die de vloek van het verbond wilde dragen. Ja, ik zei net, hè, wij worden verplicht en vermaand om deze trouwe verbonds Jehovah, deze trouwe verbondsgod te geloven. Maar doet u dat altijd? En kunnen wij dat vanuit onszelf? En wilt u dat? Maar de Heere, hij weet wat van ons te wachten is. Hij richt een verbond op met zondaren. Kijk, was het een verbond tussen de Heer en ons op voet van gelijkwaardigheid, dan zouden wij allemaal vergaan. En dan zou het land van de belofte, ook het hemelse Kanaan, zal nooit door Abrahams geslacht bewoond zijn. Maar Christus heeft voor verbondsovertreders willen lijden en sterven. Voor verbondsovertredingen. Namelijk dat wij God lang niet altijd geloven op zijn woord. En dat wij hem helemaal niet betrouwen. En dat wij hem helemaal van nature niet lief hebben. En dat wij de wereld vanuit onszelf nog zo lief hebben en die oude natuur niet doden en dat wij hem niet volgen. En voor al die zonden, dat zijn dan verbondszonden, heeft de Heere zijn leven gegeven. Zijn zoon. Dat evangelie komt tot ons vanuit Genesis 15, vers 17 en 18. Wij hoeven die verbondsvloek niet te ondergaan. En we mogen daar eens komen waar de Heere ons hebben wil. Niet in het letterlijke Kanaan, maar in het hemelse Kanaan, het land der belofte. En dat is hem zo ernstig. En dat meent hij zo, dat het liefste wat hij had, zijn eigen zoon, dat hij hem aan de dood heeft overgegeven. Christus die de wet heeft gehouden en tot zonde is gemaakt. En dan zien we dat de Heere Jezus zichzelf geeft. Zichzelf opoffert. Hij die zonder zonde was. Hij die nooit één zondige gedachte had. Hij die volmaakt trouw was aan die verbondsgod. En hij draagt de zonde van verbondsovertreders. Verwacht u het van hem, de middelaar van het verbond, Christus. We kunnen er zo over strijden. En dat is ook wel gebeurd in de kerk, met wie de Heere zijn verbond heeft opgericht. Heeft de Heere zijn verbond alleen opgericht met zijn uitverkoren kerk? Of met alle gedoopte kinderen van de gemeente? En misschien, voor de kenners onder ons, herkent u daarin het verschil tussen de twee en de drie verbonden leer. Maar gemeente, daar gaan wij niet met elkaar over strijden. Tot u allen mag ik zeggen, zonder enige reserve en zonder enige terughoudendheid, Christus is de vervulling van het verbond. Hij is de verbondsmiddelaar. Hij is het hoofd van het verbond. En hij heeft de vloek van het verbond gedragen. Wij zijn allemaal verbondsovertreders. Hoe denkt u ooit buiten zijn offer thuis te komen? Hoe denkt u ooit in uw leven aan Gods eisen te voldoen, als u aan deze verbondsmiddelaar zou durven voorbijleven? U moet, u mag van genade leven. Zie, hier wordt u Christus voor ogen geschilderd, die door het vuur van Gods gerechtigheid verteerd werd. Het lam dat ter slachting is geleid. Ter slachting. En hij heeft een verse en een levende weg gemaakt door zijn bloed. Een bloedstraat waardoor wij mogen gaan tot de troon der genade, tot het heiligdom. U zegt, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Het antwoord dat u krijgt, u hoeft niets te doen. U hoeft alleen maar te geloven. U hoeft alleen maar aan deze verbondsmiddelaar genoeg te hebben. Dat wil de Heere u leren. En ook al meer leren. En u mag het bidden en zingen in uw hart. Ook in deze week van voorbereiding. Opent uw mond. De Heere zegt het. Eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt en wij missen alles. Schenk ik zo gij het smeekt. Weet je nog van vanochtend die Canaanese vrouw die smeekt. En dan krijgt ze. En dan krijgt u ook. Mild en overvloedig. Amen. zullen eindigen met dankgebed. Heere, God van hemel en van aarde. Wat is het een imposante geschiedenis die we zojuist met elkaar mochten overdenken. Ja, hoe u Abraham wees op de ontelbare menigte sterren in die donkere nacht. Ja, zo zal uw zaad zijn. En Abraham geloofde in de Heere en u rekende het hem tot gerechtigheid. Heren, we kunnen daar ook zo mee worstelen als het goed is, tenminste. Hoe verschijn ik rechtvaardig voor God? Dan hebben we toch ook onderwijs gekregen. En wilt u dat onderwijs zegenen en blijvend aan ons hart zegenen? Dat geloofsvertrouwen. Daar komt het op aan. En dan ging het nog verder. Zo diep. Zo heel ingrijpend. Die wonderlijke verbondsceremonie die zich daar voltrekt in die nacht, die avond. Hoe u, Heere, zelf tussen die stukken doorging. En dat durfden we haast niet uit te spreken. Dat u daarmee zegt, het zal mij vergaan. Als die dieren, als ik mijn belofte zou breken. En Heren, dan is het wonder dat die grote zoon van David, ook die grote Abrahamszoon, de Heer Jezus Christus, gekomen is als verbondsmiddelaar. En Heren, dan hebben wij overtreden tegen uw verbond. En dan is het uw zoon geweest die u tot zonde hebt gemaakt. En dan wordt uw zoon opgeofferd. En dan gaat Jesaja 53 in vervulling. De straf die op ons is, hebt u op hem doen neerkomen. Ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Heren. Zo brengt u verbondsbrekers thuis. Door zelf aan de eisen van het verbond te voldoen. Heren, dan mogen we het wel zeggen. U maakt het ons haast onmogelijk om verloren te gaan. Want als dit op ons inwerkt, door uw geest. Wie zou nog aan uw offer voorbij willen en durven leven? Wie zou nog onbekeerd durven voortleven onder zo'n liefde, onder zo'n goedheid van u, onder zulke onbezweken trouw van u? Heer, als dat toch nog het geval is, werkt u dan met uw geest in ons hart en leven. Doe ons dan toch zien dat wij verbondsbrekers zijn. En ook dit. Dat anders eens de straf op ons zal komen als wij onverzoend voor uw rechterstoel hebben te verschijnen. Ja, dan zullen wij de straf tot een eeuwigheid moeten wegdragen. Dan is die genadetijd voorbij. O Heere, geef dat niemand van ons aan uw genade zou voorbijleven. Laat ons zien wie we zijn. En laat ons zien en schenk dat geloof ook in het hart wie u wilt zijn voor slechte mensen. Amen. We zullen dan nu ten slotte zingen van Psalm 111, het derde vers. Hij maakt, Hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. Hij is barmhartig en genadig. Hij gaf hun die hem vrezen spijs, voedsel. En zijn grote naam ten prijs gedenkt hij zijn verbond gestadig. Dat is het derde van Psalm 111. Ga nu van hier en draag met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam biddend op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.